I should try and do it for chat?
If you should do it, it's up and on. Ik wilde natuurlijk nog echt meer van het gebruis wonen, want als je nou zo gaat studeren, denk ik, ja, daar gaat het gebeuren. Dus wil je graag dicht bij de kern zitten? Ja, ik geloof dat ik wel een tijdelijk kamertje ergens heel ver weg kon krijgen. Maar dat was ook nog voor de maand. Dus toen liep ik langs dat gebouw waar ik daarna een visjaar kwam. En dacht ik, nou, dit is... Hoort hier nog eens terecht zou komen? Toen bleek dat dat hartstikke leeg stond. En er zal een paar kraken in gaan. En een paar dagen later via kon ik erin komen. Ja, heel simpel gaat dat eigenlijk.
Met je politieke motivatie?
Oh nee, ik had absoluut geen politieke motivatie. Ik was vers, groen, net mijn kandidaat gehaald. Ik geloof dat ik in die tijd zelfs nog D66 stemde. Gewoon, je komt in een grote stad en je hebt niks. Je moet daar studeren, er is geen kamer. En op een neerreizen was eigenlijk ook niet te doen. Dus je moet wat. En dan... kom je dus via toevallig naar kracht. Want geen enkele politieke motivatie had. Dat is later gekomen.
Niet lang daarna kwam je in de Vogelstraat. Hoe kwam je dat terecht?
Ik kwam in een kraakpand terecht waar op dat moment al zo'n 40 mensen bezig waren om de boel bewoonbaar te maken. En wij noemden dat ook echt ontginnen. Dat was een zeer slechte statenpand. Er was geen licht, er was geen water, er was geen verwarming, er was geen gas. Dus je ging dat pand ontginnen. En daar waren veel huisvergaderingen om die mensen met elkaar de boel te kunnen laten organiseren. We betaalden aan onszelf huur, we deden al dat soort dingen. Dus er zijn veel huisvergaderingen. En op die huisvergaderingen merk je dat er ook andere dingen in de stad aan de hand zijn. Dat er een kraakbeweging is die... dingen wil, dat er mensen een andere kraak komen zijn die bedreigd worden. Heel automatisch rol je daarin, want op een gegeven moment zeg je van nee, er is een kraak van, dat wordt ontruimd. Ga je mee? En dan ga je dus mee. En toevallig was de Vondelstraat voor mij de eerste ontruiming die ik meenemde. En de herkraak. Ja, en vanaf dat moment heb ik daar 3 dagen op barricades gestaan. Ik vraag me niet waarom, dat is een soort van must. Dat moet je dus op dat moment doen. De mensen die je kent, waar je mee woont, staan daar. En je ziet wat er gebeurt. Je ziet dat er heel veel vrienden en kennissen van mij op dat moment, en ik woon dan al een paar maanden in Amsterdam, zijn geslagen, zijn er is heftig aan toegegaan. Dus dat roept zelfs bij mij emoties op en daar wil je iets aan doen. En dat wil je niet meer laten gebeuren. Zo gaat dat dan toch. Dus het is en een kwestie van je vrienden doen het. En bij jezelf begint de adrenaline ook te stromen. En beginnen er ook belletjes te rinkelen wat er eigenlijk aan de hand is. Dus dat gaat hand in hand. Je wordt meegenomen door vrienden. En daardoor is het ook een eye-opener over wat voor dingen er gebeuren op dat moment.
En wat gebeurt er met die vrienden en kennis van jou die daar dat gaat doen?
Nou, in de loop van de jaren gaat de een gaat een heel andere kant uit. De ander...
Nee, ik bedoel, rond de Vondelstraat. Je trekt dan met de club naartoe, je komt eraan, je ziet een hoop geweld. Wat vind je van dat op mensen?
Ik heb daar mensen zien vechten met de politie, waarvan ik de dag ervoor had durven zweren dat ze nog geen fliek zouden doodslaan. Dat is en een schokeffect geweest hoe blijkbaar zo'n gebeurtenis mensen zover kan brengen. Dat geldt waarschijnlijk wel van politiezijde, als in ieder geval ook van kraakzijde, want daar heb ik het van gezien. Dat is onwaarschijnlijk hoe hard dat ineens gaat. Mensen die zacht zijn, zacht praten en die daar ineens een explosie van agressie, die voor zichzelf ook overschreef gaan. Ik heb ook wel mensen gesproken daaraan die zeiden dat wil ik nooit meer, dat ik zelf zoiets ga doen. Anderen zijn daarin doorgaan en sommigen zeiden van ho, ik wil helemaal niet zo zijn. Maar blijkbaar op het moment dat je daar staat, er gebeurt er iets met je. En dat is bij mij ook gebeurd. En ik ben daar wel in doorgegaan. Ik vond het wel belangrijk.
Uiteindelijk wel. Zo bevallen we.
Mijn god, ik moet er even aan denken dat jullie film zijn.
bedenkt hij.
Dan ben je vanzelf.
Halve rol is er al door. Dat ben ik.
Als?
Nou ja, dat is jullie zaak. Dat is jouw zaak. Wil je dat ik me meer beperk?
Nee, dat is goed.
Ja? Ja. Niet meer kop en de staart aan...
Volgende rol, 57. Eerste pak.
57.
Uiteindelijk kwamen de tanks om die onderstraat van gevangen. Wat heb je toen gedaan?
Ik stond toevallig die ochtend vroeg... Was het de bedoeling dat er nog onderhandeld zou worden en dat de barricades vrijwillig geslecht zouden worden? Ik stond daar toevallig in mijn eentje toen. Anderen waren al naar huis gegaan en ik dacht ik blijf nog even, ik wilde even afwachten en verder gaan. En toen kwam de helikopter en de tanks en sta je daar en dan vang je zo uit de lucht op een fletje op waarop staat er wordt gericht geschoten als een tijd. Ja. Dan doe je het eerst in je broek en dan denk je, nou ja, ik sta hier, ik kan niet meer weg. Hè? En de tanks, alles kan op me af, zonder dus even voor de kamer. En dan denk je even, wat moet ik doen? Moet ik ervan afspringen en proberen door de linies heen weg te komen? Of moet ik me met de rug naar de kant terugtrekken? Ik weet dat ik wel een soort paniek heb gevoeld. In de zin van, hoe red ik mijn hachje en wat is het? Omdat je alleen bent. Kijk, als je daar met 10 bekenden staat, is het anders. Hè? Dan overleg je je steen elkaar, ik stond daar alleen, dat was niet leuk. En toen ben ik... met mijn rug tegen de brand van elkaar, maar wel langzaam, dus met de linies mee teruggetrokken voordat ze bij het pand waren.
Maar ook mensen die voor die tentjes gingen staan?
Ja, afschuwelijk. Afschuwelijk. Die jongens in die tanks, die zien dat gewoon niet. Dus het is afhankelijk dan van je eigen snelheid of je wegkomt of niet. Want ik weet gewoon dat die jongens en die tanks je niet kunnen zien. Die rijden gewoon door. Dus als je valt of struikelt of ook die gasten die op die keet stonden. Ik vind dat krankzinnig. Ik vind het krankzinnig. Ik denk dat je voor zoiets je leven niet moet wagen. En dat is natuurlijk in de tijd van de grote keizer. En ook daarna zijn er flink aantal mensen geweest die hun leven hadden gegeven. Ik denk dat het echt toen wel extreem was. Die hadden hun leven gegeven voor... op dat moment de ontruiming tegen te houden. Maar het is uiteindelijk nooit natuurlijk van gekomen. Dus misschien is het ook niet waar dat mensen hun leven zouden hebben. Maar mensen hebben wel hele gevaarlijke dingen gedaan.
Na de Vondelsdag, naar de Vondelsstraat van 30 april.
Ja.
Wat vond je
van die? Nou, 30 april vond ik een absolute onzin. Er was niks te winnen. Vond de kraken toen die er waren, vond ik heel goed. Daar heb ik ook meegedaan, maar die autonomen zijn gewoon echt een aanfluiten. En ik was ook bijzonder teleurgesteld dat zoveel mensen die ik kende uit de kraken daar uiteindelijk wel heen gingen. Kon ik nog wel goed praten, zo van ja, het is morgens Kinkstraat ontruimd, dus de adrenaline zit er weer in. Maar ik heb altijd zoiets van je voert actie of je gebruikt geweld met een bepaald doel en niet om klaar te komen of jezelf af te reageren. Dat vind ik onzin. Dus ik vond het aansluiten. Als goed dat.
Want wat was vanuit de kruipbeling afgesproken wat er vandaag zou gaan
gebeuren? Er is voor die dag niks afgesproken wat er zou gebeuren. Want het was voor iedereen eigenlijk volstrekt onduidelijk wat er zou gaan gebeuren. Ten eerste heb je 10.000 mensen die op dat moment de kruipbeling vormen niet in de hand. Er is niks af te spreken. Bovendien. Het was al bekend dat er een half miljoen mensen van buiten de stad zouden komen. Ofwel om de koningin toe te juichen. Ofwel om te kijken wat er zowel voor mot in de stad zou zijn. Daar kun je niks over afspreken. Er is alleen maar gezegd, wij gaan kraken. En ik denk dat iedereen daar ook wel van overtuigd was. En dat is ook gebeurd. Er is ontzettend veel kraakje. Alleen bij de Kinkstraat ging het al helemaal fout. En de politie heeft achteraf, of onlangs eigenlijk pas toegegeven, dat er ook een groot gedeelte van de fouten bij hun lagen. Dat ze gewoon bij de Kinkstraat absoluut veel te vroeg hebben ingegrepen. En ik denk dat dat wel bij veel krakers de vlam in de pan is geweest. Maar ik vind dat je daar toch niet door moet laten leiden. Ik vind dat je kracht is je eigen beslissingsbevoegdheid en niet alleen maar reageren op wat een overheid je voorschotelt. Dus het is jammer, vind ik jammer, dat wij toen toch zo aan de hele staan.
En wat vond je van dat autonome affiche toen je schrijft?
Ja, voor mij waren de autonomen waren toch vielen niet zo binnen mijn blikveld, niet zo binnen mijn denkkader ook. Ik voelde me kraakster en daar deed ik alles voor. En ik was er niet zozeer op uit om de staat in veer te leven, maar om mijn een manier van leven vorm te geven die niet kon op de manier zoals de overheid dat allemaal voor ons bedacht had. Of de, niet alleen de overheid natuurlijk, maar ook de massa. Die wilde toch dat wij op een andere manier leven, dachten en werkten dan zij. Daar heb ik mij altijd, dat was voor mij ook onderdeel van elkaar.
Maar had je een idee uit welke hoek dat kwam?
De autonome affiches, of ik wist helemaal niet uit welke hoek de autonome affiches kwamen, maar dat was ook helemaal niet interessant, want dat kon mijn buurjongen zijn en dat kon een groep uit Arnhem zijn en dat maakte helemaal niet uit welke groep dat kwam en of je ze kende of niet. Het affiche zelf of het oproep zelf was anoniem en misschien als je de mensen had gekend, als je het had geweten, had je gezegd van nou, dan had je mee in discussie gaan. Maar dat was eigenlijk niet interessant. Zo ging het altijd in de kraakbeweging. Er was een oproep en je besliste of je daar aan mee ging doen of niet. Er was een oproep voor een demonstratie. Of waren mensen gearresteerd en er was een oproep om te gaan zwaaien naar de demonstranten. En in de Belderwijd. En je bepaalde zelf waar je aan meedeed. Zo ging de kraakbeweging. En dat heeft ook, denk ik, uitstekend gefunctioneerd. En de een kiest ervoor om dan wel naar zo'n demonstratie te gaan doen.
Als je terugkijkt op die dag, wat voor betekenis heeft de dag dan voor de geschiedenis van de kraakbeweging?
Ja, dus, ik denk dat de meningen erover zullen verschillen. Wat nou het effect is geweest van die 30 april, voor mij is het effect nul geweest. Behalve dat er een explosie van onvrede van half Nederland, filmpjesleraren, alles heeft daar gestaan, alles heeft gegooid, alles is opgepakt. Kun je zeggen, nou blijkbaar leeft er dus veel onvrede in Nederland. Blijkbaar is het leuk om een keer een dag zoiets te doen voor een heleboel mensen. Voor mij heeft het geen enkele betekenis gehad. Alle ontruimingen bij kraakpanden en de rellen daarna hebben ook voor mij heel veel betekenis gehad.
Hoe is die dag zelf verdwaasd?
Nou, ik heb verdwaasd rondgelopen. Ik heb gekeken, ik heb me over de kosten gegeven. Ik heb normaal niet gezorgd dat ik er wel voor om een rugdekking te zijn voor andere mensen die dingen deden die ik niet wilde doen of durfde. Maar ik vond wel dat ik daar onderdeel van de massa moest zijn. Maar bij dit punt vond ik het helemaal niet interessant. Dus ik heb rondgelopen en gekeken hoe die dag verknald werd eigenlijk.
Wat vond je het een leuke dag? Een gekke dag?
Nee, de 30 april was een verschrikkelijke dag. Dat was een aanfluiting voor de stad ook en voor de kraakbeweging, denk ik. En onnodig. Heeft niks opgeleverd. Heeft ook niet de overheid of politie of heeft huiseigenaren niet op andere gedachten gebracht wat bij heel veel ontruimingen, rellen bij ontruimingen wel het geval was. Had ook gewoon een strategisch doel. Pas op, volgende keer moet je wel 10 keer bedenken, overheid, voordat je dit kan ontruimen. En dat was de 30 punten. Het is een kroning, nou ja, wanneer hebben we een kroning? 1 keer in 40 jaar.
Wat voor rol speelde geweld binnen de kraak?
Ik denk dat het geweld verschillende doelen heeft gediend binnen de kraakbeweging. Het ene is strategisch doel. Daar was ik ook absoluut een voorstander van. Kan niet zomaar ontruimd worden, nog door huiseigenaren en knokploeren, nog door de overheid. Er zal wel degelijk eerst onderhandeld moeten worden en gekeken waarom een pand wordt ontruimd. En er zijn natuurlijk heel veel panden ontruimd die achteraf gewoon echt aan de speculanten en zo zijn teruggegeven. Dus wat mij betreft had geweld daarin een strategisch doel. En blijkbaar kon het op een andere manier ook niet. En dan heb ik wel eens gezegd van kijk maar eens naar Zuid-Afrika. Dat is natuurlijk een beetje een flauwe vergelijking, hè, Zuid-Afrika. Want dat is allemaal veel erger. En onderdrukking is natuurlijk zo apartheid. Maar ze hebben daar 50, 60 jaar gepraat. En er is geen sikkepit veranderd in de apartheid. Op het moment dat daar geweld gebruikt werd, is binnen 10 jaar de apartheid eruit gegaan. Dus blijkbaar heeft geweld een strategische rol, hoe je het ook bent. Het is heel jammer dat dat zo is, maar het is een constatering die wel juist is. Geweld werkt. En dat was natuurlijk ook in de Kamer. We hebben erg veel gewonnen door het geweld. Hadden we wel niks gewonnen als er geen geweld was.
Hoe ontwikkelde zich dat?
Ik denk dat een aantal mensen daardoor, door het gebruik van het geweld uiteindelijk af zijn geschrikt, zijn er uitgestapt. of hebben zich niet bij de latere stadia bij de KWN aangesloten. En ik denk dat een aantal mensen op het gebruik van geweld zijn afgekomen. Waardoor je dus eigenlijk in de loop van de jaren een bepaald natuurlijk selectieproces kreeg dat alleen maar die mensen nog de kraakbeweging instapten die al wisten dat zij bereid waren om geweld te gebruiken. Terwijl de generatie, zeg maar van mij, hè, mijn kraakgeneratie, die is het overkomen. Dat zijn, waren duizenden mensen die daar opeens mee geconfronteerd werden en daar toen nog mee moesten. En in de loop van de jaren zijn er eigenlijk alleen nog maar, is de aanwas van de kraakbeweging alleen nog maar die mensen geweest die daar al over na hadden kunnen denken. En dat is natuurlijk andere categorie mensen. Denk harder of compromislozer of je hoeft niet kwaaier of beter te zijn, maar anders.
Kiekt de mensen op?
Ja, ze vijf minuten in de hand.
Jongens, jongens, dat gaat wat snel, hè?
Lekker, hè? Goed, hè?
Ja, jij al.
Maar er veel mensen die kicken op geweld in de kraakbeweging.
Ik denk dat de meeste mensen het strategische doel van geweld onderstrepen. Dat dat ook wel het belangrijkste drijfveer was. Maar ik denk dat daarbij je een onderscheid kunt maken tussen mensen die dat ook nog prettig vonden en leuk vonden. En mensen die dat echt heel vervelend vonden. Ik denk zelfs wel te kunnen zeggen dat die scheiding tussen mensen die er ook nog van genoten, tussen jongens en meisjes, mannen en vrouwen ligt. Ik heb daar veel met mannen en vrouwen over gesproken. Aan het eind van een reldag, dan likten de vrouwen de wonden en de mannen die kwamen bij wijze van spreken jagen. Nou, we hebben ze toch even mooi op hun lazen gegeven. En dat gevoel hadden vrouwen ook wel, ik ook wel, maar dat was nooit een prettig gevoel. Dat was altijd een vervelend gevoel. We hebben ze weer op hun lazen moeten. En daar zit het verschil. Maar ja, dat loopt natuurlijk door de hele maatschappij heen met verschil. Ik denk wel dat het strategische doel altijd het belangrijkste is. Dat denk ik wel.
Met geweld van de politie?
Idem dito natuurlijk. Van politiezijde merkte je dat zolang de bazen erbij waren en met argus ogen toekeken, dat de politieagenten zichzelf nog enigszins in de hand hadden. Tegen het eind, tegen het begin van de avond, als de pers weg was en de commandowagens wat moer waren, ja, dan liep het alles verschrikkelijk uit de hand. Er zijn echt mensen. Ik denk dat het aantal gewonden ook aan krakers zijn en natuurlijk ook aan politiezijde, goed, ik heb zijn, heb ik gezien. Ik ben zo vaak mee geweest naar de EHBO, mensen die echt zwaar, ja, zware wonden hadden opgelopen. Ja, dat liep behoorlijk aan de hand. Dat ging hard tegen hard. En dan waren de kraakers natuurlijk helemaal niet weerbaar, eigenlijk. Want die hadden hun helm en hun stenen. En veel verder werd er toch niet gebruikt. En er werd nooit massaal 10 tegen 1 of zo. Als een ME'er, zelfs als een stille, geïsoleerd raken, was hij altijd weer naar de groep. Dat was andersom niet.
Maar het heeft wat steeds toenemende geweld voor de etnische kraakbeweging.
Ik denk dat het dat toenemende geweld heeft voor een gedeelte het effect gehad dat mensen gingen afhaken, dat ze er bang voor werden. Mensen ook gewoon veel wonden hadden, blijvende invaliditeit is een groot woord, maar een heftige beenbreuk of een paardenhoef op je hoofd of een klap met een meeste mensen die ik ken die dat hebben gehad, hebben daar nu natuurlijk nog steeds last van. Dus je hebt toch een tik, letterlijk een tik meegekregen. En dus langzamerhand gingen mensen denk ik door dat geweld ook afhaken, omdat je op een gegeven moment afgaat van ja, maar het een staat niet in verhouding tot het ander. Je wil op een bepaalde manier leven, maar als je daar echt je leven voor waagt of je gezondheid en je veiligheid, dat gaat wel heel ver. Dus wat dat betreft heeft de overheid de slag natuurlijk gewonnen met de voortmonopolie. Ja. Je gaat afhaken om die reden. En aan de andere kant denk ik dat de kraakbeweging zich daardoor ook harder is gaan opstellen. Waardoor mensen ook om die reden afhaakt, omdat ze niet in die geweldspiraal terug willen komen.
Een van die harde opstellingen is daardoor die dicht geraakt van de druk vandaag. Heeft dat jou betekend op die kraakensloopbaan om het zo te zeggen?
De herkraak van de Lucky Luik heeft voor mij duidelijk gemaakt dat eigenlijk hetzelfde wat er op 30 april gebeurde, dat dat je niet in de hand hebt of je eigen mensen die je waardeert en hoogschat wel of niet naar iets toe gaan waar je het niet mee eens bent. Ik was het met de herkraak van de Lucky Luik op zich wel eens, maar niet met de manier waarop dat georganiseerd was, omdat daar langer over gesproken moest worden. Er was bijvoorbeeld nauwelijks een bezettingsploeg voor daarna. Ik vond dat een soort paniekgreep om het zo snel te herkrijgen zonder dat het duidelijk was wat er daarna mee zou gebeuren. Ik heb me daar ook bij ons in de buurt ernstig tegen verzet. En heel veel mensen die ik kennen. Uiteindelijk werd er het sein gegeven, we gaan toch herkraken. Alle mensen die tegen waren zijn als kanonnenvlees daar naartoe gegaan om mee te doen. En dat vond ik wel schokkend om te merken. Dat het erbij willen zijn, het gevoel erbij te willen zijn, dus belangrijker is dan je eigen verstand of je eigen gevoel over. Ik kan niet zeggen dat dat een breuk bij mij is geweest, maar het zijn nou natuurlijk allemaal momenten waarop je denkt, ja, zo gaat het dus.
En had je verwacht dat hij direct zou doorgaan?
Ik had wel verwacht dat hij ooit door zou gaan, maar wel beter voorbereid en vooral met een betere afwikkeling, hè, dat van tevoren bekend zou zijn. Het was ook prima, er moest ook herkraakt worden, want die knokbloeden, dat waren beesten die jongens. Dus als je dat zou laten gaan. En ik moet ook zeggen, ik was zelf ook natuurlijk veel te bang om daar dan zo'n herkraak te doen. Hè? Dat speelt natuurlijk mee. Maar nogmaals vond ik dat er daarna, en dat is ook wel gebleken, de bezettingsploeg heeft het daarna vreselijk zwaar gehad. Omdat die echt lukraak bij elkaar was samengevoegd. En die mensen moesten pas in de Lucky Luik een groep gaan vormen. Dat had solidariteit moeten gebeuren, dan hadden ze het niet zo zwaar gehad. Dus de zwaarste tijd is niet de kraak geweest, maar de bezettingsploeg. En daar werd gewoon te weinig over nagedacht.
En je had geen problemen met met de militaire wijze waarop die herkraak uit?
Ik had niet echt problemen met die militaire wijze, omdat het zo'n gevaarlijke groep was die erin zat, dat wel goed georganiseerd moest worden. Anders dan red je het gewoon niet en dan word je zelf het slachtoffer. Ik had niet meegedaan, dat durfde ik niet. Maar er zijn mensen die dat wel durven, oké, doen zij dat. Ik doe wel weer andere dingen. Dus het militaristische is niet zozeer wat mij tegen de borst stuitte, maar wel het ondemocratische. Van, we gaan gewoon, punt. Terwijl er nog allerlei overleggen gaande waren en er nog een aantal dingen geregeld moesten worden. Er was geen oog voor de afloop, er was alleen maar oog voor het moment op zich, en dat vind ik echt gewoon, daar was het beter.
En die rel bij de luid, wat voor effect heeft die wat gaan gebeuren? De rel bij de ontruiming?
Ik kan me eigenlijk niet zo goed herinneren wat de rel na de Lucky Luik, wat dat nou voor effect heeft gehad. Ik ben er niet naartoe gegaan. Ik wilde er ook niet naartoe gaan. Je werd natuurlijk altijd heel snel meegezogen, hè, van je vrienden zijn er, je kennissen zijn er. Het is enger om er niet bij te zijn dan om er wel bij te zijn. Dus het is heel verleidelijk om in zo'n geval er toch heen te gaan. Nou, bij de Lucky Luik was ik zo tegen die herkraak, tegen de manier waarop het ging, dat ik zei, ik ga er gewoon niet heen. Dus ik kan je ook eigenlijk heel weinig vertellen over wat er dan de rest van die dag van
de ontruiming gebeurt. De geld bij de uiteindelijk ontgang.
Daar ben je
ook niet meer toe gegaan.
Nee, daar ben ik ook niet naartoe gegaan. Nee, om dezelfde reden. En uiteindelijk is dus wel op straat gelopen, maar ik heb me daar afzijdig van gehouden. Het was gewoon niet, het was niet mijn pand. Ik had er geen verbindenis meer mee. En dat heb ik laten zitten.
Maar waarom was je zo tegen de geld niet toe?
Ik was niet tegen de rel die daar toen geschopt is. Ik had gewoon geen emotionele band met dat pand, omdat ik zo had gezet tegen de herkraak. En daarom ben ik uiteindelijk ook weggebleven bij de ontruimings. Bij de ontruiming.
En daarna is er in de beweging heel sterk een discussie geopend over de rol van de bonzen en de hoop. Dat is ook nog een bepaalde rol. Wat was jouw kritiek?
Kijk, naar aanleiding van de Luik. De Luik maakte wel duidelijk dat er een kleine groep mensen was die hun zinnen kon doorzetten, waar dan een grote groep mensen als vanzelf wel achteraan ging, meedeed. En ik heb toen een artikel geschreven in LUF om dat aan de kaart te stellen. In die zin dat er werd altijd gezegd, wij hebben geen leiders. Het was altijd de geëikte vraag van pers, media, politie, wie is jullie leider? Standaard antwoord, hebben we niet. Geloofden we ook allemaal in. Was min of meer ook zo. Maar natuurlijk niet helemaal. Er waren natuurlijk wel informele leiders. En daar ging dat artikel toen ook. Daar heb ik toen gezegd van nou, dat moet maar boven water komen. Er mogen best ergens leiders zijn, maar laten we het dan ook zo noemen. En laten we niet zeggen dat ze er niet zijn als ze er wel zijn. Want dan heb je met een ander soort beweging te maken. Dus prima, maar dan moet dat wel duidelijk uitgesproken worden. En dan moeten we niet net doen alsof het er niet is.
Maar je hebt in dat artikel ook een soort taboe binnen de kruisbeweging doorgekomen, dat ook de naam nog niet uitgesproken.
Ja, het is een taboe om, het was natuurlijk een taboe om daarbij namen te noemen. Dat heb ik mezelf trouwens niet eens zo gerealiseerd dat ik daarmee zo'n, tegen zulke zere been schot. Maar dat is natuurlijk wel de enige manier om duidelijk te maken waar je het over hebt. Want anders dan kun je nog steeds, en kijk, voor de buitenwereld was het toch al lang duidelijk. Ik verklapte helemaal niets aan de buitenwereld, het was alleen maar intern. En ja, dan heb ik blijkbaar namen genoemd die al lang op alle foto's en alle die voor iedereen, voor Jan en allemaal bekend waren. Maar waar blijkbaar intern nog een taboe over is, dat mensen zouden zijn die touwtjes in handen hebben. Ja, dat is nog wat fout gekomen.
Deze ook pas. Pauze.
159.
Probeer dit raam een beetje te betekenen.
159.
Die reflector is ook nog leuk om naar te kijken.
Maar wil je dat ik...
Nee, helemaal naar mij kijken.
Ja, gewoon naar Joost.
Ik heb dus liever als je kijkt dat je, ja, dat je daar naar buiten kijkt. Of dat dan,
ah, oké. Okay.
Als je dan toch wil.
Ik heb gewoon moeite om iemand recht in de ogen te kijken. Daarom zie je, herken ik natuurlijk ook veel mensen.
Kijk, ja. Daar zijn we erachter. Je kijkt niet. Ja?
Bij een band. Bij een bandje ook?
Ja. Hoe was het om niet naar die herkraak van de luik te gaan?
Ik ben niet naar de herkraak van de luik toe gegaan en dat is natuurlijk vreselijk. Want het is veel enger om ergens niet bij te zijn dan om ergens wel bij te zijn. Als je erbij bent, dan zie je wat er gebeurt, wat er met je vrienden gebeurt. Je hebt altijd nog het idee dat je kunt ingrijpen als er iemand in moeilijkheden komt of in gevaar. En thuisbeleven, ja, dat is natuurlijk veel erger dan gewoon op straat zijn. Dat is afschuwelijk, want je zit permanent in de zenuwen en in de stress. En je moet maar afwachten hoe mensen thuiskomen. Terwijl als je het ziet gebeuren, ja, dan ben je er toch bij. Dan denk je toch wel dat je het kunt ingrijpen. Dat was een hele, zo'n rolde.
Wat is nou een verschil tussen mannen en vrouwen? Zoals die reageren op het geweld wat dan na zelf na het schuimen van plaatsvond.
Er was absoluut geen verschil in hoe mannen en vrouwen achteraf reageerden op geweld. Op de dag zelf was het denk ik, ja natuurlijk ook wel verschil, mannen zijn sneller geneigd om iets meer te doen denk ik dan de vrouwen. Ze zijn meer in de voorhoede, maar goed, ieder zijn rol. En dat heb je, je hebt elkaar nodig. Maar aan het eind van een dag, dan zou je zeg maar heel plastisch zeggen, zaten de vrouwen te huilen en de mannen te juichen. Ja. In het gevoel van, we hebben een lekkere reldag gehad, als het dan toch moet, dan is het ook lekker. En vrouwen is iets van, nou ja, het moet, maar het is afschuwelijk. Het is heel globaal hoor, je kunt het natuurlijk niet voor iedereen zo zeggen, maar ik denk over het algemeen, ja, hadden vrouwen heel veel moeite met een reldag, ook al wilden ze dat het gebeurde. En hadden mannen, die ook wilden dat het gebeurde, daardoor in ieder geval nog een soort bevrediging. Vrouwen hadden er geen bevrediging in.
En hoe was
het
dan als je s'avonds thuis kwam?
Ruzie, hè? Ruzie, omdat ruzie als je thuis kwam s'avonds, want de een had een leuke dag gehad en de ander had een roddag gehad. En zeker in verhoudingen of zo, dan clasht dat. Want ja, je kunt bij elkaar dus je emoties niet kwijt. Dus je moet dan naar een grote groep om je emoties kwijt te kunnen bij mensen waar je dat aansluit. En binnen relaties levert dat nogal als wrijving op, denk ik. Dat, de een die te juichen en de ander die te janken mee zou spreken. Ja, moeilijke tijden.
Uiteindelijk is er vooruit heel onderling verhaald had. En op het einde van de kaart weer iets wat je verwacht had.
Ik heb al jaren voordat die echte geweldspel ook binnen de kraakbeweging ging spelen, heb ik gezegd, er komt een tijd dat wij binnen de kraakbeweging, net zoals bij de ETA en de IRA, dat de knieschoten onder worden uitgedeeld. En dan weet ik wel wie het knieschot krijgt en wie het geeft. En daar werd ik altijd heel erg om uitgelacht. En het is dan wel niet zo letterlijk gebeurd. Maar het is natuurlijk op een bepaald niveau wel gebeurd, ja. Ik heb het niet zien aankomen binnen kraakbeweging, want je denkt toch eigenlijk dat het binnen eigen leden niet kan. Dat je verstandige mensen wel weet. Maar het feit dat het binnen andere bewegingen zo massaal, altijd, of niet massaal, maar altijd wel gebeurt, welke revolutionaire beweging ook, dacht ik, waarom zouden wij anders zijn? En dat gaat bij ons ook gebeuren, want we zijn eenzelfde soort beweging met misschien net even andere belangen. Dus ja, ik heb dat niet zien aankomen, maar het verbaasde me niet met de was.
Maar je hebt nooit dingen gemerkt waarvoor je denkt van, hé, dat gaat het verleiden als we niet oppassen.
Ik denk dat ik niet in de eerste 2 jaar signalen heb opgevangen van dat lijkt er, dat gaat die richting uit. Nee. Het gaat natuurlijk ook zo geleidelijk en je hebt toch niet een hele dag maar contact met iedereen. Je zoekt je eigen mensen uit en je eigen vrienden en op een gegeven moment gebeurt dat in zo'n beweging. Het is niet zo dat je dag en nacht je voelhorens uit hebt of tegenstanders binnen je eigen groep. Nee, je hebt natuurlijk in principe heb je de tegenstander die is buiten je eigen groep. Op een gegeven moment overkomt het je. Dat. Maar er zijn geen specifieke aanleidingen wat ik nu kan doen.
En waarom ben je uiteindelijk gestopt met de kraakbeweging?
Ik ben uiteindelijk gestopt met de kraakbeweging omdat ik dacht, ik was er zo'n 20, 30 uur per week mee bezig. En ik had ook andere liefhebberijen en dingen die ik belangrijk vond. En op een gegeven moment is het gewoon genoeg. Je glijdt er langzaam uit. Het was niet zo dat ik me liet afschrikken door geweldspiraal of dat ik dacht, dit zijn niet meer mijn mensen. Voor een groot deel voel ik het nog steeds als mijn mensen. Ik nu nog trek ik, als ik ergens kom, naar mensen toe die ooit ook in de kraakbeweging hebben gezeten. Of zelfs mensen die ik niet ken. Het is een blik, je ziet het, je voelt het aan elkaar. Dus het zijn nog steeds mijn mensen. Maar ja, ga je andere dingen doen. Je kunt niet 20 uur per dag, 15 jaar lang met wonen bezig zijn. Hè? Of met, want voor mij was kraakbeweging toch voornamelijk wonen. Ik ben ook wat ander en de kraakbeweging waren natuurlijk allemaal zeer modieus in die tijd. Keurig ook allemaal geweest. We zijn de generatie van Nicaragua. Maar op een gegeven moment ga je andere dingen doen. En die vind je ook belangrijk.
Wat was voor jou het bijzondere aan die kraakbeweging? Het
bijzondere aan de kraakbeweging was voor mij dat je eigen leven kunt vormgeven op zo'n plastische manier. Namelijk binnen een huis, binnen een gebouw. Daar ben je als 20, 25-jarige, heb je daar de macht over. Niet met één iemand, maar met 20, 30, 40, 50. Wij wonen uiteindelijk met 80 mensen. Dat is een soort kleine staat in de staat. Dat is fantastisch. Het is een soort anarchie waarin je jezelf zo ontwikkelt. Je hele denkvermogen. Het heeft me ook altijd gevormd in de zin van, ik heb gezien wat er... Hoe de politie met ons omging, hoe de overheid met ons omging. Ik ben gearresteerd geweest, in busjes gegooid. Dan weet je eigenlijk pas hoe het in andere landen ook kan gebeuren. Je hebt een fractie van gevoeld. Dus je kunt daar ook, politiek gezien heeft het mij gewoon definitief veranderd. Ik zal nooit meer zijn of kunnen zijn wat ik vroeger was. Ik zal nooit meer naïef kunnen zijn. De politie zal nooit meer mijn vriend kunnen worden. Ook al denk ik nu soms, ja, ze zijn ook wel nodig. Je hebt te veel gezien, je hebt te veel gelezen hoe journalisten werken, hoe media werken, hoe onwaar sommige dingen zijn. Niet alleen het onwil, maar omdat mensen het gewoon niet goed hebben nagetrokken. Dus een krant is maar een pamflet. En daar, dat soort dingen heb ik heel veel van.
Maar het is eigenlijk een soort structureel wantrouwen tegen de wereld.
Nee, het is een gezond, weten. Ja, het is weten en in ieder geval uh, identiteit kwijtraken. Ik zou het zijn land wel noemen. Het is, je kunt misschien wel beter met de wereld uit de voeten als je weet dat het niet allemaal zo in elkaar zit zoals het nu is en zoals het is. Je kunt er gebruik van maken. Je kunt mensen daarmee ook manipuleren omdat je denkt te weten hoe dingen in elkaar zouden kunnen steken.
Oké. Dat was het.